Leuk dat je luistert naar de podcast van The Universe Project. Deze podcast is een registratie van wekelijkse telefoongesprekken van een groeiend netwerk van betrokkenen bij evolutionaire verlichting in Nederland en België. Evolutionaire verlichting is een spiritueel pad voor de 21ste eeuw, ontwikkeld door de Amerikaanse spirituele leraar Andrew Cohen. Hoe je betrokken kunt raken bij dit wereldwijde netwerk van geïnteresseerden en kunt deelnemen aan deze telefoongesprekken, hoor je aan het einde van deze opname. Deze gesprekken worden gepresenteerd door Enlighten Next.
Welkom allemaal bij Enlighten Next gesprek, zoals het nu heet. Ik zal een hele korte inleiding geven over de bedoeling van deze gesprekken. We zijn al een aantal maanden ermee bezig. We hebben wekelijks gesprekken gehad over verschillende onderwerpen, soms mannen en vrouwen apart. En op dit moment gaan we de gesprekken ook met gasten introduceren. En om even een kort idee te geven, Enlighten Next is een organisatie die netwerken wil verbinden voor alle mensen die interesse en passie hebben in de ontwikkeling van bewustzijn en cultuur. En daarom willen we nu de rustlaan naar allerlei organisaties, mensen, individuen, instellingen die daar ook mee bezig zijn, zodat we veel kunnen delen met elkaar en van elkaar kunnen leren. Dus onze eerste gast hier is dan Pieter Merry. En Petra Tak gaat Pieter interviewen of een dialoog aangaan. En zo'n 40 minuten en daarna is er ruimte voor vragen en antwoord. Waarom bedacht aan Petra om dat te doen? Omdat Petra een onderzoek heeft gedaan voor haar studie bij de Graduate Institute for Marston Arts. En daar heeft ze het model van Spiral Dynamics gebruikt bij de dienst werken en inkomen, wat we voorheen kenden als de sociale dienst. En ze heeft de toekomstige ontwikkeling van programma's daar, heeft ze heel veel gebruik gemaakt van het model van Spiral Dynamics. Dus zij is de uitgewezen persoon om Petra daar om door te vragen. En ook wat zijn verbinding is met het werk van evolutionaire verlichting. Dus Petra, het woord is aan jou.
Ja, dank je. En dan Pieter.
Ja.
Heel erg welkom. Pieter, I think we do it in English, right?
That's fine, yeah.
Or is Dutch okay for you?
Anyway, English, you fine for you to speak Dutch. English is probably easier for me.
Let's do it in English then.
Yeah,
is anyone on this call, is iemand op dit gesprek niet oké met Engels?
Ik denk zelf dat het beter is als Pieter het niet erg vindt om het in Nederlands te doen. Daarvan is het juist ook dat de mensen die wat moeite met Engels hebben ook hierna kunnen luisteren in hun eigen taal. Als het lukt hoor, voor jou, Peter.
Ja, ik kan het wel proberen en dan als het gewoon niet uitkomt in het Nederlands, dan schakel ik over in het Engels.
Ja,
super. Ja, goed dat doen. Ja.
Je kan het in ieder geval goed verstaan, dus wat dat betreft.
Ja.
Oké, ik denk dat we ook ik zal eerst een aantal met jou het gesprek aangaan, Peter, en dan over een half uur ongeveer ook de mogelijkheid geven dat anderen ook vragen kunnen stellen.
Met
Petra, hi.
Petra, hi.
Hi.
Sorry. Even een gezicht bij de stem.
Ja, precies. Ja. Ik dacht dat het misschien wel mooi was, Peter, om te beginnen. Je bent geïntroduceerd via de mailing natuurlijk. En ik heb iets meer verteld over de achtergrond van het werk van Claire Graves. Hoe hij gekomen is tot wat nu het model Spiral Dynamics ook is. En met al zijn onderzoek en zijn interesse. En mijn eerste vraag die ik voor jou ook heb is, jij bent ontzettend actief geweest voordat je bezig ging met waar je nu mee bezig bent, met het faciliteren van evolutionaire verandering, zoals je dat zelf ook zo mooi noemt. En wat zijn voor jou in die weg, wat is nou voor jou de trigger geweest? Wat is de inspiratiebron geweest waarom je altijd zo maatschappelijk bezig bent geweest?
Ja, dat is interessant. Dan moet ik even wat jaren terug. Eigenlijk was ik aan het studeren, oorspronkelijk. Ik studeerde Frans en Duits, maar ik was al veel bezig met theater. Dus tijdens het studie was ik ook theater aan het vormgeven, maar ook als acteur erin. En deel uit van mijn Franse theaterstudies was ik bezig met de absurdists. Dus daar heb je over Camus, Sartre en dat soort mensen die eigenlijk een beetje kijken naar de wereld. Een andere kijk naar de wereld, zeg maar. Van, het is eigenlijk een beetje anders dan je het voorstelt. En als deel uit van die studie was ik bezig om te lezen over een man die heet Antonin Artaud. En dat is een Fransman die veel poëzie en dingen heeft geschreven, maar ook een beetje, zoals de anderen hebben gezien, gek was. Die ook een tijdje opgesloten was als gekke. Maar hij heeft ook veel geschreven over wat is gek en wat is niet gek. Dus ben ik gek als ik zo kijk naar de maatschappij, of zijn de meeste mensen in de maatschappij gek?
Ja.
En dus ik was dat aan het lezen en dat schrok me even wakker van, misschien is er eigenlijk een andere realiteit of andere manier van kijken dan de consensus trance, zoals ik dat noem. Hè. Dus de normale manier van kijken naar de wereld, dus hoe dat verwacht wordt. Dus dat was eigenlijk de trigger. En dat was wat in 1990, zoiets. En rond die tijd had mijn moeder mij ook een boek in de handen gegeven van Fritz Schumacher. Dat heet Small is Beautiful. En het was eigenlijk een soort kritiek van de huidige economische model en maatschappelijke model. En rond die tijd was ook die film van Steve Biko, Cry Freedom. Dat was ook van de triggers. Dus er waren een aantal dingen die me even wakker schudden van de wereld ziet eigenlijk, is eigenlijk misschien anders dan mensen zouden willen dat je het zou zien. Dus dat was eigenlijk het begin van het allemaal.
Ja, en als je dat doortrekt naar waar je nu mee bezig bent, het zijn natuurlijk hele grote stappen, maar kun je ook zien in de verschillende fases waar je met allerlei verschillende dingen bezig gehouden, dat jouw motivatie om het werk te doen wat je doet, is die veranderd in de loop van de tijd? Want als ik hoor wat je net vertelde, dan zeg je, ik werd getriggerd door wat is waar, welke werkelijkheid, waar identificeer ik me nou eigenlijk mee? Wat is eigenlijk een spirituele opening, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm. Ja.
Hoe is dat nu?
Ja. Ik denk dat misschien die eerste fase meer gemotiveerd was door een soort rebellie. Tegen de huidige stand van zaken. Ook deels tegen mijn ouders en wat zij verwachten van mij. Tegen mijn omgeving, tegen mijn opvoeding, dat allemaal. En toen ik was geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking. En toen vroeg ik me af, als ik dat verder wil ontwikkelen, dan moet ik eigenlijk naar zo'n land heen. Dus ik ben een jaar in Ghana geweest met Voluntary Service Overseas, Engels les te geven in een school in een gebied waar er geen elektriciteit en geen lopend water was. En ik had ook een doos van boeken laten overbrengen. En daarin stonden dingen zoals Gurdjieff, andere soort spirituele dingen, maar ook dingen rond ecologie en andere kijk op ontwikkeling, samenwerking en dat soort dingen. En toen is mijn motivatie, denk ik, heeft daar ook met de ervaring met de mensen daar in die dorpen ook een shift gemaakt van. Want je ziet de andere eind van het keten, zeg maar. Dus the people at the end of the chain. En de impact die wordt gemaakt door iemand die achter zo'n macro-economisch model zit in Washington. Ghana moet nu even zijn geld gaan sparen in onderwijs. En dan zie je de impact dat het heeft eigenlijk in die dorp in Afrika. Vanuit de theoretische beslissing die gemaakt wordt achter een computer. Dus daar is die motivatie, denk ik, meer vanuit de honoring honoring people for who they are and their potential. Denk ik, zou je meer zeggen dat vanuit het spiralperspectief is het groene kant echt geopend van een sensitiviteit voor de mensen, voor de mensheid. En ook voor het leven, zeg maar, breder dan de mensheid. Dus ook voor een leven op het planeet, op planetair niveau, dat soort dingen, ecologie. Vanuit een diepere niveau dan alleen maar een rebellie tegen de huidige stand van zaken, tot meer een intrinsieke gevoel van waarde voor mensen en andere levensvormen op het planeet. Nou, daar was ik eigenlijk mee bezig.
Om heel even te vertellen wat de goede kant is voor de mensen die niet bekend zijn met de spiral, want daar zitten we zeker
je moet gewoon aan denken, the graves and the sensitive self, dus dat is... Dat is het moment waar je eigenlijk je hart opent in groen. En dan voel je je verbonden met mensen, voel je je verbonden met het leven op het planeet. Vanuit een heel authentieke plek. Dus het is de snelheid. Je komt ook jezelf tegen, dus je gaat ook jezelf onderzoeken. En de emotionele kant ontwikkelt zich sterk. Dus vanuit het rationele ga je meer naar de emotionele kant. Dus het is, je wordt sensitief voor jezelf, voor anderen en voor de wereld om je heen eigenlijk in groen. En dus vanuit die motivatie was ik bezig. Nou, een aantal jaar toen ik terugging naar Engeland, na die jaren in Ghana, heb ik me in het groene politiek ingegooid een paar jaar. Echt op topniveau daar. En ook met Tibet was ik bezig, met Tibet Support Group. Ik had een master's gedaan in Human Ecology. En toen na een tijdje kreeg ik een soort kriebel van die bewegers. Ik was ook bezig met het hele activist scene van echt de bomen beklimmen zodat we de wegen niet kunnen bouwen. Motorways dichter gooien zodat de auto's niet verder kunnen. En bomen planten op de wegen, nou, dat soort gekke dingen. Reclaim the streets kind of movement. Dat allemaal in die tijd. En
dat weer een beetje rebellie en die sensitieve kant dan, hè?
Ja, absoluut. Ja. Dus het groene is niet alleen een zachte kracht. Het heeft ook, het wil ook. Maar de hele aanpak in die tijd was niet zozeer een agressiviteit tegen de stand, tegen de huidige manieren, maar het was allemaal gedaan als grote feest. Dus we gingen eigenlijk die straten dichtgooien, zodat de auto's niet konden komen. En dan gingen we de bakken zand erop gooien, zodat de kinderen in de zandbak zouden kunnen spelen. Het was eigenlijk het hele concept, was maken van een feest. Niet een soort grote, agressieve protest. Dat klopt ook meer met het groen. It was kind of peace and love kind of stuff in the middle of the motorway, basically. A lot of fun.
En je zegt, er zit nu weer een volgende stap achteraan?
Ja, dus dat was dus tot 1999 of zo. Ik was echt 2 jaar bezig in Engeland met een campagne voor de om mensen vanuit de Groene Partij daar in het Europese parlement te krijgen. Omdat voor het eerst hadden we een representatieve systeem. En dat was ons gelukt. Het was, maar we moeten echt keuzes gaan maken. En we hadden niet zoveel geld, dus dat moet je ook gaan richten. En dan kom je 2 dingen tegen. Je hebt een hele partij in je rug die eigenlijk alles consensueel wil doen. Ja, dus wil dat iedere beslissing overlegd wordt met iedereen. Wil dat het geld gewoon verdeeld wordt met alle kandidaten. En je weet dat gewoon ineffectief is.
Dus dat je het poldermodel.
Dus je bent aan het focussen op een effectieve campagne om echt mensen in het parlement te krijgen. Aan de ene kant krijg je messen in je rug. Omdat je niet met iedereen gaat praten en zo. Dus het was een bijzondere ervaring. Het is ons trouwens gelukt om die 2 mensen in het parlement te krijgen. En ze zijn er nog. En het was echt een grote stap voor de partij. Maar na die tijd ging ik even nadenken van mezelf. In dit sfeer is er veel gepraat over liefde en tolerantie en dat allemaal. Maar de praktijk in onderling bestaat vaak niet. Er is veel agressie tegen en veel oordeel tegenover iedereen als je echt niet in die waarde gelooft, zeg maar, en zo. En ook veel oordeel over mensen, als je ooit iets met geld heeft te maken, dus de hele businesswereld, was ook gewoon de duivel, weet je. Dus die mensen gingen opstaan, 's ochtends, en hadden alles gepland van hoe ze de wereld gingen veroveren. En nou, weet je, dat is een grote complottheorie. En ergens klopte dat niet voor mij. Dus toen ik naar Nederland ging, in de zomer 99... ik had ook veel gewerkt aan hoe de wereld eruit moet zien, dus inhoudelijk rond de mondiale economie en lokale economie en hoe moeten ze eruit gaan zien. Veel inhoudelijk. Was ik meer dan geïnteresseerd in, oké, ik heb genoeg van op de zijlijnen te staan en te gaan schreeuwen naar die anderen over hoe het anders moet. Van hoe maken we de link met het systeem en met mensen waar ze nu zijn, om hen te helpen de volgende stap te zetten in de juiste richting en in het algemeen. Nou, in die tijd kwam ik dus Ken Wilber tegen en A Theory of Everything. En daar in The Theory of Everything stond Spiral Dynamics. En in die hele, zeg maar, de paar jaar die er volgde, waar ik echt ook discipline opbouwde in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en meditatiepraktijk en dat allemaal. Dan heeft mijn motivatie ook weer een shift gemaakt. Meer zoals Andrew zegt, van kind of top-down, really. For now, I'll say, if we are spirit unfolding, then that's the motivation, zou ik zeggen. Jezelf af te stemmen met wie je eigenlijk bent vanuit het hoogste perspectief. En in die shift valt heel veel van het moeten van het agressie, zeg maar, een stuk valt weg. Veel van die angst valt weg. En je voelt je wel veel helderder over wat je hebt te doen. Maar het is ook, much more effortless at one level. Far more effective and far more effortless.
Right. Dat is helder.
De shift die zoals ik nu heb geschreven, de derde grote shift in motivatie die plaats heeft gevonden.
Ja, en wat jij zegt in die derde, dat is interessant, is eigenlijk ook wat jij zo mooi in jouw boek Evolutionair Leiderschap beschrijft. Dat jij je wilt richten op de stromende evolutionaire impuls die door jou heen gaat, hè?
Mm-hmm.
Zo benoem jij ook nu je laatste motivatie. En waar ik benieuwd naar ben, je bent altijd bezig geweest met verandering. En het moment dat jij vanuit het activisme, waar een stukje agressie in zit, die shift maakt naar vanuit bewustzijn willen werken, vanuit je evolutionaire impuls gehoor willen geven aan wat je moet doen. Wat is dan voor jou, hoe beweeg jij, hoe kun je anderen faciliteren vanuit die plek? Wat verandert er? Want je bent een evolutionary changemaker, zoals je jezelf noemt. Mm-hmm. En hoe krijg je, wat gebruik je in je werk als je het hebt over De spirit unfolding, hoe geef je dat vorm? Wat gebruik je daarin?
Gebruik je,
Dat is een brede vraag, hè?
Ja, ik weet, wat eigenlijk omhoog komt bij mij is, het is een, je komt steeds dichterbij eigenlijk wat er nu is. Dus je gaat niet enorme plannen maken of je gaat je niet hechten aan een toekomstige visie over hoe het moet zijn. Maar je komt steeds dichterbij wat er eigenlijk nu is en dan voel je de algemene beweging die wil ontstaan. En dus daar neem je een stap in om dat vorm te geven en dan ga je even weer voelen van, oké, wat heeft dat nu opgeleverd? En van die positie voel je weer die impuls. Dan ga je weer dus de volgende stap zetten. En dan, dus het is, je kan je voorstellen als het een soort pendule, zeg je dat? Een pendulum.
Ja,
als je vanuit een meer gepolariseerde perspectief aan het werk bent, dan maakt die pendule, zeg maar. Hoe noem je het in het Nederlands? Pendulum?
Een pendulum.
Een pendel.
Een grote klok.
Dus het maakt die pendel groter en trager. Zwang, hè, van de ene polariteit tot de andere. En mijn ervaring is dat hoe meer dat je jezelf ontwikkelt, kom je dichter bij het midden, waardoor eigenlijk die pendel dan sneller gaat vibreren, kunnen zeggen, dus waar de frequentie sneller gaat, en je dichter bij, het is niet zo polariserend, maar er is altijd een dynamiek in.
Ja.
Maar dat heeft ook te doen met hoe dichter bij je het nu bent. Dus hoe meer je echt in contact brengt met wat er is nu. Dat is een soort, in Andrew's taal, zeg maar, die verbinding met the ground of being, nu. Daarvan uit voel je de impuls om de volgende stap te zetten. Dus dan neem je de volgende stap volledig. Dus zonder over na te denken van, ja, wat gaat dat opleveren? Of, als ik dat doe, gaat het dat doen? En dus eigenlijk volledig neem je die stap. En dan voel je weer in. Dus dan iets kind of sink into the ground, the being again. En dan van daaruit voel je weer wat er nu is. En dan komt de volgende stap. Dus eigenlijk, als je je vraagt, wat gebruik ik, probeer ik die zoveel mogelijk te gebruiken als manier van zijn en handelen in mijn werk en wat ik doe. Zo eigenlijk des te meer loslaten van concepten en modellen en theorieën.
Right.
Ze helpen wel als achtergrond, zeker als je aan het invoelen bent van wat er nu is, dan heb je het adequate jouw mentale model, dus een integraal model of zo beter kan je ook. You can make sense of what you're feeling, of the experience, and then you can make sense of it more adequately. Dus is je volgende stap ook beter geïnformeerd en dan voel je, dan zie je ook helderder wat er te doen is en dan neem je de volgende stap. En dan. Ja, ook zonder, wat belangrijk is eigenlijk in die, is ook als je die stap neemt, als je, dus de yang energie, je zou kunnen zeggen, it's a dance between yang en yin. Yin is to be receptive voor wat er is. En dan yang is het echt gaan uitdragen of die impuls gewoon boom neerzetten. En in die moment van neerzetten ben je ook niet aan het bedenken van wat je eigenlijk met die stap wil bereiken. Dus je bent ook niet gehecht aan een resultaat van die actie die je onderneemt. Je voelt een impuls om wat te doen, je neemt die stap en dan ben je weer open, zeg maar. En dan ben je weer beschikbaar voor die informatie die dan naar jou toe komt als resultaat van de stap. En ja, if there's a secret to the work, zeg maar, dat is het. En bijvoorbeeld, we hebben dus 2,5 jaar lang met die business unit in IBM gewerkt met heel goede resultaten. En ze willen dat nu kopiëren en in andere business units uitdragen. Ze zeggen, ja, maar wat is de blueprint?
Ja.
En eigenlijk is de essentie wat ik net heb beschreven. Dus er zou nooit een precies hetzelfde pad zijn voor een andere context. Dus het moment dat je, weet je, in het moment is het niet lineair, het proces. Maar als je terugkijkt van wat hebben we dus gedaan, dan blijkt het lineair te zijn. Dat is precies hetzelfde als spiral. De spiral, je ziet een aantal stappen in ons bewustzijnsontwikkeling die we hebben gemaakt. En het ziet alsof het heel lineair uit is. Maar in het moment van het ontwikkelen van het bewustzijn is het een messy business. Het is niet lineair. Dus dat vanuit een business perspectief kijk je naar, dus wat is die best practice? Wat hebben jullie gedaan? Mooi, dat gaan we ook daar neerzetten. Maar dan verlies je de essentie van eigenlijk wat het tot een succes heeft gemaakt. En dat is sensing en acting.
Dus eigenlijk wat jij ook zegt is dat alles in structuren proberen te vatten en de structuren als doel te hebben. Dat is die oude manier van denken, ze zijn wel behulpzaam. Maar het nieuwe element is dat je bewust blijft van bewustzijn, of wat je de ground of being net noemde. Dat je constant relateert aan bewustzijn, waaruit de volgende stap kan komen zonder dat je precies weet wat het is.
Zonder dat je precies weet wat het gaat opleveren. En ik wil niet dan zeggen dat je dat de cognitieve kant niet nodig is. Het is wel heel erg nodig om tot die punt te komen. Dus een integral framework. In het invoelen, zeg maar, voordat het in de sensing part of sensing en acting. Hè? Dus als je senst, dan ervaar je iets. En met die ervaring moet je kunnen vertalen in wat conclusies of zo. In wat, hoe interpreteer ik mijn ervaring? Nou,
juist.
Mentale kader waarvanuit je ervaring interpreteert is heel belangrijk. En dus daarom is het ook heel belangrijk dat we echt gaan studeren, zeg maar, om ons mentale framework geschikt te maken voor de proces die ik net heb beschreven. Dus het is niet alleen een puur, zeg maar, intuïtieve beweging. Dus misschien wordt het dat uiteindelijk, waar die cognitieve eigenlijk samenvloeit met de intuïtieve. Maar die cognitieve stuk is wel heel erg belangrijk, zeker ook op het pad, zeg maar, daarnaartoe.
Ja. Maar jij beschrijft ook in jouw boek, hè, dat je onder andere waarin je het werk van Ken Wilber benut, natuurlijk spiral dynamics, maar ook evolutionaire verlichting van Andrew Cohen. En je hebt ook de twee modellen vertaald, waarin hij aan de ene kant beschrijft wat ego is, het afgescheiden zelfbeeld, aan de andere kant het authentieke zelf, vrij van ego zijn en waarbij je verbonden bent met alles. Dat bewustzijn, mijn eigen ervaring met het pad van Andrew Cohen is, dat hij, als je bewust stappen wilt zetten in ontwikkeling, heb je heel veel gewaarzijn nodig over die verschillende delen van jezelf. Dat hoor ik jou net ook zeggen.
Ja.
En ik, als ik het goed heb, maar dat moet ik maar even, je moet maar corrigeren als ik het verkeerd heb. De laag waar jij mee bezig bent, hier in Nederland, onze cultuur, de mensen, als je het hebt over verandering, dan zit de verandering heel erg in bewustwording over die verschillende delen in onszelf, over het deel wat ego is en het deel wat al helemaal beschikbaar is om te geven aan het beste en voor het geheel, om het geheel verder te helpen. Hoe krijg jij in jouw werk mensen zover dat ze zelf die verantwoordelijkheid willen nemen om daar een onderscheid aan te maken? Want dat kun je niet opleggen met een structuurtje. Dat moet echt uit een persoonlijke interesse komen, dat mensen zich daarvan bewust willen worden. Is dat waar je mee bezig bent? Of zeg je, dat is ook een stap verder weer? Of?
Ja, ik zou het zo niet beschrijven, maar ik kan wel, omdat ik zeg maar de concepten snap, dan kan ik wel invoelen wat dat betekent voor mij. En er zijn eigenlijk twee niveaus. Hè. Er zijn een niveau waar je het hebt eigenlijk over de stap van first tier to second tier in spiral language. Dus dat is een stadium van ontwikkeling waar je eigenlijk vrijkomt van de angsten die rondhangen. Rond het besef dat je eigenlijk afgescheiden bent van de rest van de wereld en van alles om je heen. Dus dat is natuurlijk heel, daaromheen hangen heel veel angsten. Het vrijkomen van dat is de stap van spiral, zou je zeggen, van first tier to second tier in Andrew's model van de kind of hell to heaven, zoals we het eerder noemden, van de ego to the authentic self of dat soort dingen. Dus dat is. Het is die stap en dat is dus mijn werk in op dat gebied vormt zich meer rond de Center for Human Emergence, die we opgericht hebben voor mensen die al een stuk van hun innerlijke werk hebben gedaan en hun zichzelf gaan afvragen, dus ik ervaar dat er wel gewoon een andere realiteit is, maar wat in hemelsnaam betekent dat voor mijn werk in de wereld?
Ja.
De CAE is opgericht om mensen te helpen een plek te vinden met andere mensen die bezig zijn in hun dagelijkse leven, in hun dagelijkse werk, om dit perspectief in te brengen. Dus er is die element, maar er is ook een ander element en dat is natuurlijk, dat is een heel kleine percentage van de bevolking. En dat is niet genoeg om de dingen waar we nu mee bezig zijn en de uitdagingen waar we voor staan, om alleen maar daarmee te werken. En eigenlijk het bewustzijn die komt vanuit die perspectief, stelt je in staat om met de rest van de wereld effectief en compassievol te kunnen werken. Dus er is die andere helft, het stuk, en dat is met mensen die niet bezig zijn helemaal met die stap, maar die gewoon heel mooi in eerdere waardesystemen bezig zijn vanuit rood of blauw of oranje. Dus vanuit meer een orde gedreven, dat is het blauwe orde gedreven, vaak zie je dat in christelijke of religieuze gemeenschappen, of oranje gedreven, dat is meer het succes gedreven, kom je vaak tegen in de businesswereld. En wat er mooi is aan Andrew's modellen, als je ernaar kijkt, is dat die ground of being, die is niet alleen maar in de heaven stuk, maar die zit ook in de hell stuk. Dat betekent dat het maakt niet uit waar je bent in je eigen ontwikkeling. Je kan eigenlijk altijd verbinding maken met een essentie. Een gevoel van essentie. Dus als je bezig bent met mensen die niet op het grens zitten van first tier tot second tier, dan ben je ook niet bezig met het, het realiseren van je authentic self in de wereld. Nu waar alles wegvalt van je ego en dat allemaal, ben je meer bezig met wat is eigenlijk de essentie van wat jij voelt belangrijk te zijn nu in jouw context. Dus dat kan vanuit de verschillende waardesystemen komen. Je kan mensen natuurlijk niet forceren en vaak is er heel veel spul in de weg. Je kan alleen maar de voorwaarden neerzetten waardoor mensen de keuze kunnen maken om die stap te zetten. Somebody described it really nicely in the CHE at some point as we're creating a stage for miracles to happen. We're creating a stage for miracles to happen. So we're not creating the miracles, we're creating the stage. Dus vrije wil, dat is eigenlijk, dat is de essentie zeg maar, van ons als mensen. We hebben de vrije wil en je kan niet mensen forceren om een stap te zetten. Je kan alleen maar een uitnodiging aanbieden en je best te doen om dat aantrekkelijk te maken. Zeg maar uiteindelijk moeten mensen dat zelf gaan zetten. En dat is ook een belangrijke stap in bewustzijn, om dan laat je als je zelf iets hebt wat die moet veranderen, dan is het vaak dat het een spiegel is van iets die je niet leuk vindt in jezelf, die eigenlijk moet veranderen. Dus het moeten, het moeten valt weg. En eigenlijk een van de belangrijkste dingen die ik meekreeg van Andrew, toen ik eerst met de Evolutionary Enlightenment in contact kwam, was een folder van Andrew. En voorop stond in heel grote letters, stop struggling. Stop struggling. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar dat was een enorme. Yeah. Dat bleef in mijn hoofd 6 maanden lang of zo door van stop struggling. En dan die dingen wegvallen. Elk moment ben je aan het struggelen. Are you struggling against something right now? Are you struggling? In that case, it's your ego. You know, so struggling is your ego. And the stop is
cool. Ik vind het heel mooi wat je vertelt, want ik hoor daarin dat je
Ik
wil ook afwachten.
Ja, precies. Eén aanvulling op het hele heldere verhaal van Pieter. Als je zegt heaven en hell, dan bedoel dat zijn de oude termen van de twee modellen waar Andrew mee werkt. En dat is, hell is dan het ego-model en heaven is het model van evolutionaire enlightenment. Dus die zijn ook te zien op de website, maar dat geeft een heel helder het kader in welke delen van onszelf operationeel zijn. Er zijn meer delen, maar hij heeft ze die in die twee onderverdeeld en die uitgewerkt. En misschien is het inderdaad goed voor vragen.
Ja, precies. Het lijkt me een heel mooi punt. En ik wil nog even aanvullen wat ik zo mooi vind in wat je net beschreef, is dat je dan voelt, ook hoe jij dat noemt, is dat in je eigen proces van ontwaken naar een hoger bewustzijn, wat een spiral dan first, second tier is, maar het is een beetje terminologie die misschien voor iedereen duidelijk is, maar dat jij meer in contact bent met de grond van bewustzijn op een bewuste manier, dat je dat weet, dat ook de zorg naar voren haalt om je in te zetten voor ontwikkeling op alle niveaus waar mensen zich bevinden, als er maar stappen gezet kunnen worden, onafhankelijk van waar iemand is en dat het niet allemaal hetzelfde eruit hoeft te zien. Dat vond ik heel mooi. En inderdaad, we zijn met zijn Margreet, hebben de mensen inmiddels brandende vragen gekregen, dan is dit nu de kans om te stellen.
Ik heb wel een vraag. En, Peter, je had het over het innerlijke werk wat andere mensen wel of niet gedaan hebben in de groepen die je werkt, waar je mee werkt. Wat doe je zelf of wat heb je zelf gedaan aan je innerlijke werk en wat doe je dagelijks om dat op peil te houden?
Dat als je gelooft in evolutie, zou het niet je verbazen als je zegt dat het ook een evolutionair proces is. Dus toen ik begon echt, echt serieus te nemen, 9 jaar geleden, dan was het een combinatie van een eenvoudige of klassieke vorm van meditatie, gewoon een wispachtige, gewoon je laat het ontstaan en je identificeert je niet ermee. Dus alles ontstaat en je identificeert je met de witness en niet met wat er ontstaat in die ruimte, zeg maar. Dus dat, ik denk echt 4-5 jaar lang dagelijks, een paar keer per dag, dat was echt een discipline toen begon in 1999 of zo. En dan was ik ook bezig met Tai Chi, dus ik nam Wilbur's en Quadranten echt serieus in die tijd en nog steeds trouwens. Ik was al bewust bezig met mijn dieet, om echt een dieet te ontwikkelen die ondersteunend is aan het bewustzijn die ik wilde ontwikkelen en die me ook effectiever maakt. Dus ik weet niet of je dat weet, maar de reden waarom Steiner zijn biologische landbouw heeft ontwikkeld is omdat hij zei de huidige voedsel die we eten, heeft niet de trilling die nodig is om ons te helpen in het nieuwe bewustzijn te komen. Dus daar heb je de rechtsbovenkwadrant van Wilbur, het fysieke stuk, gelinkt aan de innerlijke stuk. Dus dan moet je ook dat ook serieus nemen. Ik ben ook zo met fitness aan de slag gegaan. En dan ook in contact gekomen met Andrew zijn werk. En dan ook heel veel studie. Dus ik heb ook heel me echt in de boeken van Wilbur en dingen eromheen verdiept. Al de spiral dynamics cursussen gevolgd. Dus dat is ook deel uit van persoonlijke ontwikkeling. En persoonlijke ontwikkeling is niet alleen maar op je kussentje te zitten, maar het is ook studiewerk. En echt in boeken en de concepten ook echt goed te verdiepen. En ook dus die fysieke kant. Dus dat was 4 of 5 jaar of zo. En dan op één moment, in die meditatie voelde ik van, dat is goed. Maar het was niet zo bijzonder meer. En ik las een stuk eigenlijk in What is Enlightenment. Ik denk van Peter Ragnar. Daar heeft nog steeds een kolom of zo. En hij zei, er komt een moment waar eigenlijk je van je kussen opstaat en je realiseert dat wat je daar doet in een afgezonderd, een afgesplitste moment van de dag, ben je eigenlijk bezig de meeste van je dag. Je kan in die meditatie op elke moment, of je in de tram zit of rondloopt of wat dan ook, kan je dat inschakelen. Zeg maar. Dus kan je in die staat van bewustzijn komen. En op een bepaald moment gebeurt dat. En op die moment is mijn praktijk, ik weet niet of dat het juiste woord is, in Engels zeg je practice. Dus mijn practice is op die moment. Beoefening, ja. En ik ben dan in contact gekomen met het werk van Drunvalo Melchizedek en The Flower of Life. En dat is dan meer een actieve vorm van meditatie waar je echt actief gaat werken met je lichtlichaam. En daar gebeurt een beetje van die stilness van een vispassende meditatie beginnen. Daarom gaat van alles gebeuren in je lichaam. Dus je zit daar en je doet die vorm van meditatie en ga je armen overal heen swingelen. Je rug gaat zo. En wat je eigenlijk aan het doen bent, is je kundalini-energie aan het activeren. En dat is dan een soort meer een energievorm van oefening. Dat heb ik wel een tijdje lang echt ook regelmatig en gedisciplineerd gedaan. En dan die Tai Chi heb ik een stap verder genomen, meer in een self-defense vorm. Dat heet Lu, L-U. En omdat in die, in Tai Chi kan je gewoon, je bent eigenlijk met jezelf bezig. In een self-defense vorm word je echt getest op hoe gezet dat je bent. Omdat het moment dat iemand tegen je doet, weet je meteen in je lichaam of je middenpunt heeft of niet. Of je echt gecentreerd bent of of je gewoon in je hoofd bent. Dus dan krijg je meteen de feedback van de anderen. Dus dan heb ik dat opgepakt.
We hebben, omdat we nog maar 10 minuten hebben, zou ik ook even willen kijken of er nog meer vragen zijn. Want dit was al een vrij volledig antwoord. En misschien zijn er nog wat andere vragen. Is dat goed?
Ik kan je als laatste, dus die beoefening heeft zich ook verder ontwikkeld nu met het werk van Dylan Newcomb. Een energy werk in je lichaam. Veel bewuster van de verschillende energieën die je hebt in je lichaam en hoe je ermee omgaat. En ook meer wat helderziende werk.
Okay. Dankjewel.
Dank je, ja. Zijn er nog andere vragen?
Nee, ik heb wel een vraagje. Het was tijdens een boekclub, wat het?
Nederland op doorbreken?
Nederland op doorbreken. En toen hadden we een soort van vraag die naar boven kwam. En dat kwam een beetje meer op of zeg maar die stappen door de spirals, of die als het ware ook zouden gebeuren. Met betrekking tot het Darwinisme, gewoon puur random en toevallig. En je komt in die situatie en je hebt die omgeving en hops. Op een gegeven moment maak je gewoon logischerwijs die en die keuze. En kom je in een hoger bewustzijn om dan vervolgens weer in een omgeving te komen waar dat en dat op een gegeven moment gewoon gaat gebeuren. En je op een gegeven moment gewoon die keuze maakt waardoor je het weer op de werkelijkheid weer op een andere manier gaat zien. Aan de ene kant, of is er wel echt sprake van een soort van evolutionair impuls dat jou als het ware helpt unfolden, waardoor je een andere set condities opzoekt. Zeg maar, begrijp je een beetje mijn vraag?
Ja, en de antwoord is ja, allebei. Dus er is een evolutionaire context van de spirit heeft een algemene richting. Dat betekent niet dat alles altijd vooruit gaat, dus af en toe val je ook terug. Maar in die context van die algemene richting ga je ook doen wat je eerst beschreef. Dus ga je ook puzzelen over wat zijn de huidige problemen die ik heb en hoe ga ik die aanpakken en wat ga ik dan doen. Maar dat gebeurt allemaal in een evolutionaire context. Dus Darwin was niet helemaal fout, maar die had gewoon alleen maar hij had de stuk die hij mis had. Dus hij zei, het is helemaal, ja, precies,
toeval.
Helemaal toeval.
Ja.
Maar veel van het proces die hij beschreef klopt wel, maar hij zag gewoon niet het grotere evolutionaire context waarin het plaatsvond.
Mm-hmm. En dus het blijft altijd kip of ei verhaal, neem ik aan dan?
Nee, het is gewoon allebei, het is heel simpel, het is gewoon allebei.
Ja, precies.
Er is een evolutionair impuls, zeg maar, en dat is de context waarin alles wat Darwin beschreef gebeurt. Dus al die interacties en al die zoektocht naar de beste manieren van overleven, nou, dat gebeurt wel. En zeker in momenten van emergentie, zoals we er nu in zitten, zie je allerlei experimenten om je heen van mensen die proberen nieuwe manieren te verzinnen voor de huidige problemen, omdat onze huidige oplossingen niet adequaat zijn. Nou, een heleboel, 95% van al die experimenten gaan sterven. En dat maakt niet uit. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste, is dat we nu experimenteren. En het is het proces zelf van experimenteren die eigenlijk de informatie in het veld zet, waardoor op een bepaald moment iets uitkristalliseert en dan zich download, boom, in het collectieve bewustzijn. Dus het is niet één van die oplossingen die uiteindelijk de juiste oplossing is. Het is het proces van experimenteren die informatie uploadt in het veld, daar gebeurt er iets. Op één moment kom je een tipping point tegen, kristalliseert zich iets, boom, komt het beneden. En daar komt iets, daar kristalliseert zich de volgende stap. Zeg maar. Maar dit hele zoektocht naar, naar de best fit, fitness en survival, dat blijft belangrijk in het hele proces.
Dank je. Ik kan me ook nog wel. Ja. Ik wil nog wel graag aanvullen op de vraag van Patrick. We zitten ook wel heel dicht bij het eind natuurlijk. Maar er is een stadium in onze ontwikkeling wat ook zichtbaar wordt. Waarbij het gaat hebben, zoals het ook op de website van de Center for Human Emergence zo mooi staat. Dat het gaat hebben over een directed human cultural evolution. En als het directed is, dan begin je dus bewust te worden van die evolutionaire impuls. Mm-hmm. En dat is natuurlijk vrij uniek als je het ook over ontwikkeling hebt van ons mensheid. Kun je daar iets over zeggen, wat jouw ervaring daarmee is?
Nee, gewoon dat klopt. Ja, dat is zeg maar, die stap die we nu, die bewustzijn die met zich meekomt. It's like God becomes conscious of him herself. En dus daarin ook die hele evolutionaire context van bewustzijn. En het is die proces zelf die ons eigenlijk bevrijdt van het gehechtheid aan de rest die we mee hebben gemaakt in ons verleden.
Yeah.
Dat kan je zien op individueel en op collectief niveau. Dus op individueel niveau zijn we vaak onbewust gestuurd door pathologieën en andere dingen die zijn gebeurd in ons verleden. Dat is al die emotionele spul die ook erbij hoort. En op het moment dat we die stap maken, de-identificeren we onszelf. Ik weet niet of je dat kan zeggen, maar we identificeren onszelf niet meer met die stuk van onszelf. Dat betekent niet dat we niet in verbinding blijven, maar we wel in verbinding. Maar dat gaan we dan helen vanuit, gaan we heel maken vanuit een bewustzijn die niet dan like a fish in water, die eigenlijk niet meer rondzwemt in dat gezeik, zeg maar die erover hangt. En die eigenlijk nu lucht kan ademen in plaats van alleen maar in water te zwemmen. Dus dat zie je op individueel niveau in die proces. En het is de bewustwording van het proces van het leven zelf eigenlijk. Het is het bewustwording van het feit dat wij zijn het leven zelf. En dus we worden bewust van onszelf, maar we worden bewust van het leven. We worden bewust van het geheel en we worden bewust van het feit dat er is eigenlijk geen onderscheid tussen die allemaal.
Prachtig.
Vanuit die ruimte, vanuit die plek, valt gewoon van alles weg. En dan ben je er gewoon. En you return to the marketplace.
Ja.
En you return to the marketplace.
Right. En als we dat met elkaar doen, wat dan een cultuur kan ontstaan, dat is toch allemaal om uit te vinden samen.
Dat is wat we eigenlijk aan het uitvinden zijn met elkaar nu, ja. Dus en dat denk ik nog eens aan like Next en CHG, waar we allemaal mee bezig zijn. Dus dat is niet iets dat je zelf kan doen als we echt de impact willen hebben in de maatschappij en het collectieve. Dus hoe creëren we culturen waarin dat gebeurt? En wat zijn de organisatievormen die dat soort bewustzijn in ons cultuur ondersteunt? Hè? De structuren, dat is allemaal uit te vinden. En dat is wat er leuk aan is.
Ja, geweldig.
Het is een enorm experiment. Dus de uitnodiging voor mensen is voor de CHE of voor Enlightened Next. Dus nou kom maar, doe maar mee aan die experiment. Verwacht niet dat we alle antwoorden hebben hoor. Nee.
Nee, wij zijn de antwoorden.
Wat krijg ik als lid? Waar zijn die antwoorden? Hebben jullie het niet allemaal uitgewerkt? Nee hoor. Als je binnenkomt, je doet mee in you'll fuck up and you'll screw up and you'll make lots of mistakes, and we'll create beautiful things together, and that's the only way to go.
Great. Nou, dat is een prachtig einde, Margreet, of niet?
Ja, zeker. Heel erg mooi. En het is ook heel stemmen en inspirerend om te zien hoeveel raakvlakken er zijn en hoeveel we leren van elkaar en wat er gecreëerd wordt samen door de focus hierop te leggen. En het vraagt alleen maar om meer. Dus eigenlijk is een uur tekort.
Ja, ik krijg ook het gevoel, Peter, dat we nu weer door, dat we alweer een volgende afspraak kunnen maken.
Ja.
Nee, ik vind het alleen maar leuk. Dus,
ja, te gek.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Nou, en jij onwijs bedankt voor je tijd en je investering hierin en om met ons samen te komen.
We luisteren naar een editie van de Enlighten Next podcast van de Universe Project. Deze gesprekken vinden wekelijks plaats op donderdagavond van 8 tot 9 uur. Wil je live deelnemen aan de Universe Project Call voor Nederland en België? Of informatie over het wereldwijde netwerk van betrokkenen ontvangen? Geef je dan op www.enlightennext.org/universeproject.